Welkom bij deze podcast die in samenwerking is tussen KAST, het architectuurcentrum van Tilburg, en Zine, het architectuurmagazine, met een nieuw perspectief en Omroep Tilburg. In deze podcastserie praten we door over thema's die aan de orde zijn gekomen tijdens de live talkshows Bouwstof, georganiseerd door KAST. We bieden hiermee verdieping, maar ook inspirerende vergezichten en nieuwe perspectieven. Voor deze podcast ga ik in gesprek met Tessa Kramer. Zij deelt haar perspectief op de complexe ruimtelijke opgaven zoals de woningnood en energietransitie. Ik ben Merel Pitt, hoofdredacteur van Azien. Tessa Kramer is futurist. Midden in de lockdown promoveerde ze online met het proefschrift Becoming Futurists. Sinds 1 april werkt ze als lector Designing the Future bij de Fontys Academy for Creative Industries in Tilburg. Welkom Tessa.
Dankjewel.
Futurist zijn als beroep, dat klinkt wel heel spannend. Wat betekent het voor jou?
Vanaf jongs af aan was ik eigenlijk ontzettend geïnteresseerd in de toekomst. En vond ik het heel vanzelfsprekend dat we daar iets mee zouden moeten willen. En naarmate ik daar meer mensen over sprak, zag ik dat dat eigenlijk niet echt gedeeld werd. Dus dat ik daar best wel een beetje alleen in stond. Dus ik besloot om sociologie te gaan studeren, maar daarnaast me te bekwamen als futurist door stages te gaan lopen, door te gaan notuleren en door op onderzoek uit te gaan van wie is nou die futurist. En eigenlijk is die vraag ook leidend gebleven in mijn werk. Dus bijvoorbeeld mijn proefschrift Becoming Futurist gaat heel erg over precies die vraag, wie is nou op dit moment de futurist en hoe kunnen we hen eigenlijk begrijpen en ook op waarde schatten.
En hoe vul jij die rol dan in als futurist?
Ik heb zelf een wat meer wetenschappelijke kant gekozen. Dus ik zag dat er heel veel mensen bezig waren met dat toekomstdenken, maar dat er ook een zekere body miste voor mij. Dat ik niet helemaal begreep, hoe doen die futuristen dat nou? Ja. Het was bijna een soort black box. Dus ik ben om die reden ook het onderwijs ingegaan en de wetenschap, om eigenlijk zoveel mogelijk te proberen om uit te leggen en om te ontrafelen ook zelf met de studenten. Van hoe kunnen we dit vak nou begrijpen? En uiteindelijk is mijn definitie van toekomstwerk gaat over dat je systematisch onderzoek doet. Dus dat je wel echt wel manieren vindt, methoden of achtergrondtheorieën die je gebruikt om de toekomst op waarde te schatten en vervolgens ook anderen helpt in hun besluitvorming. Dus dat kan in strategie zijn, dat kan meer in persoonlijke vraagstukken die mensen hebben zijn. Het zit op heel veel niveaus.
Want ik denk meteen aan dat het iemand is die een nieuw toekomstbeeld schetst. Maar dat hoor ik niet echt terug.
Nee, dus er zijn heel veel mensen die dat heel goed kunnen. En wat ik meer doe is laten zien van, hey, er is een heel palet aan manieren om die toekomsten te schetsen. Want het prachtige aan het vak is dat het natuurlijk heel beeldend is. En dat je op heel veel manieren heel veel creativiteit ook kwijt kan. Want die toekomst bestaat nog niet. Dus je mag gewoon helemaal aan de slag daarmee. En tegelijkertijd zie ik ook dat het heel erg gaat om wat er vervolgens bij mensen zelf gebeurt. Dus het proces wat er in een organisatie op gang moet komen om te veranderen, of misschien wel bij iemand individueel. En daar ben ik heel erg in geïnteresseerd.
Helder. Vandaag praten we samen door op de Bouwstof Talkshow van juli dit jaar, waarin KAST met Kees-Jan Pen, lector de ondernemende regio aan de Fontys ook, in gesprek ging over wat het betekent. Wat de coronacrisis betekent voor de binnenstad. Hij vertelt onder andere dat Nederland relatief veel winkels kent per inwoners, maar dat in de nabije toekomst de binnensteden steeds meer gedomineerd zullen worden door deze winkels. En in dit proces ziet hij versneld gebeuren door de coronacrisis. Hij voorziet zelfs een verdubbeling van de leegstand in menig binnenstad. En hoe kijk jij nou als futurist naar de invloed van de coronacrisis op onze steden en misschien wel binnensteden? Kun je daar nu al wat over zeggen?
Ik krijg heel vaak de vraag, kun je daar iets over zeggen? En mijn eerste reactie is dan om iets inhoudelijks daarover te zeggen, of iets wat ik heb geobserveerd. Maar wat ik ook interessant vind, en met name in deze tijd, is dat ik zie dat het wel belangrijk is om ook te vertragen. En vooral ook te zien dat we in het oog van een storm zitten. Dus wij zitten nu in weer een tweede golf. Wat maakt dat het toekomstdenken eigenlijk een heel andere rol krijgt. Namelijk eentje waarbij we onzekerheid wat meer mogen omarmen. Dus dat we bijvoorbeeld zoiets als de binnenstad, wat een plek is waar sowieso al heel veel discussie over is. Van hoe maak je die plekken nou leefbaar en fijn en ook aanlokkelijk voor heel veel verschillende mensen. Tegelijkertijd tegelijkertijd is de binnenstad op dit moment staat ook onder druk. We weten niet precies hoe mensen zich gaan bewegen. En we zijn op dit moment ook veel meer thuis. Dus wat ik interessant vind is dat het misschien even niet nodig is om daar direct allemaal conclusies aan te verbinden. Voor mijzelf. Dus ik zie zelf van, oh, laten we eens kijken of we wellicht het ongemak en de onzekerheid die dit ook teweeg brengt, om dat wat meer te cultiveren.
Tegelijkertijd spelen er natuurlijk wel verschillende problemen die je zelf ook al aanhaalt. Hè? De stad, het leven daar en zeker nu allemaal thuis zitten, wordt voelbaar best wel lastig op momenten. Je kan niet doen wat je daar zou willen doen. Tegelijkertijd is de druk op de ruimte hoog. Er zijn grote opgaven zoals de woningnood en de klimaatcrisis. Hè? Veel hittestress in steden en wateroverlast zijn direct merkbaar. En je ziet eigenlijk dat binnen de ruimteordening we niet goed weten hoe we daar nou mee om moeten gaan, hoe we die aan moeten pakken. En zulke grote opgaves, hoe zou jij die benaderen?
Nou, wat ik heel mooi vond aan wat Kees Jan benoemde in de Bouwstof, was dat hij beschreef hoeveel aannames er eigenlijk zijn over hoe mensen de binnenstad willen gebruiken. Dus even om dat voorbeeld nog even aan te haken, dan kunnen we naar de grotere opgaves.
Ja.
Wat ik interessant daaraan vond, was dat het heel erg ook laat zien dat we, als we het hebben over de toekomst, over lange termijn, dat we geneigd zijn om vandaag naar morgen te vertalen. En dat betekent dat je eigenlijk op een lineaire manier naar die toekomst kijkt. Je gaat dus eigenlijk uit van de meest waarschijnlijke toekomst. Het punt is alleen, die meest waarschijnlijke toekomst is de minst waarschijnlijke toekomst. Dus precies andersom. En wat ik daar mooi aan vind, is dat je dus kan zien dat er bijvoorbeeld in die vraagstukken over de binnenstad eigenlijk best wel aanloopt tegen, zoals Kees-Jan dat ook noemde, heilige huisjes. En dat is eigenlijk ook met bredere opgaven het geval, dat het voor ons belangrijk is om bewust te zijn van wat nemen wij nou eigenlijk aan over die opgave. Dus zijn we in staat om misschien zelfs wel over de generaties te kijken, over onze eigen belangen. Dus niet vanuit wat wil ik, wat vindt mijn partij, wat is mijn ideologie of mijn religie. Maar kijken naar wat is eigenlijk het grotere geheel. En dat vergt een heel andere mindset. En dat is iets wat ik probeer te doen ook zelf met het vertalen naar grotere opgaven. Is mensen helpen om die switch te maken.
Ja, precies. Want die switch, dat lineaire denken zit heel erg verankerd in ons hele politieke systeem ook, hè? Die processen. Ik bedoel, dan hebben we het over vierjarige cyclus. Maar de ruimtelijke opgaven zijn eigenlijk te groot om met die cyclus te werken. En binnen de sector waarin wij werken, wordt vaak verwezen naar het Deltaplan, dat ooit dus werd opgenomen in de Deltawet. Dat is een goede manier om grote ruimtelijke vraagstukken aan te pakken. De kustversterking werd door de Deltawet geen onderdeel meer van verkiezingen daardoor. Maar het stond er als het ware boven en het werd op een andere manier, vond ook de besluitvorming hierover plaats. Kan je zoiets voorstellen voor bijvoorbeeld de woningnood of de energietransitie?
Absoluut, ik vind het een heel mooie denkrichting. Wat er inderdaad gebeurt als je per vier jaar gaat denken, is relatief gezien voor mij als toekomstdenker is dat heel kort. Daar ben je zo doorheen. En het punt is ook dat het maakt dat we de verbinding niet maken met wat er op de echt lange termijn nodig is. Dus inderdaad die grote opgaven, zoals inderdaad hoe gaan wij om met water, hoe gaan we om met hitte, die vergen een perspectief wat veel langer is dan over vier jaar. Daarbij is ook nog het punt dat op het moment dat je het uit de politieke arena kunt halen en kunt zeggen dit is maatschappelijk belangrijk, dat je ook in staat bent om te zien wat is er eigenlijk belangrijk voor onze kinderen en voor hun kinderen. En dan niet alleen je eigen kinderen, maar ook de kinderen van anderen. Dus dat je meer ook gaat denken in zeven generaties. En wat ik heel inspirerend vind zelf is dat er bij inheemse stammen op die manier al heel lang wordt gedacht. Dat je de wereld benadert en de aarde benadert vanuit het zeven generaties perspectief. Waarbij je probeert verbinding te maken met wat er op de echt lange termijn nodig is. En het interessante vind ik is dat het ook een aanname van ons is dat we denken dat we dat niet kunnen. Dus dat korte termijn voor ons makkelijker is. Onze systemen zijn gebouwd op die vier jaar. Wat mij opvalt is dat juist de kracht van de mens is dat we in staat zijn om te verbeelden. En juist in staat zijn om zelfs die lange termijn nog onder ogen te komen. En dat is iets wat bijvoorbeeld dieren of misschien zijn bomen er wel beter in, dat weet ik niet. Maar je ziet eigenlijk dat dat onderscheidt ons. En dat maakt ook dat wij zo ver zijn gekomen in zekere zin als mens. Maar daarmee onszelf ook superieur hebben gemaakt. En het is ook een heel interessant idee dat wellicht wij op dit moment meer kunnen leren van de natuur dan van technologie op dit vlak. Dus dat technologie gaat snel en is behulpzaam en maakt ons leven effectiever en overzichtelijk. Terwijl de natuur eigenlijk zegt, stop. Oordeel niet te veel. Neem niet te veel aan.
En wat ik dan meteen wel denk, is van zo ver vooruit denken. Zegt ook iets over dat je dat doet vanuit een luxe positie. Want je zit comfortabel genoeg om zo ver vooruit te denken. Ik was op een gegeven moment bijvoorbeeld bij mijn Turkse bakker. De stikstofwet werd aangenomen en hij maakte zich daar grote zorgen om. Want waar koffie werd gedronken, zat weer helemaal vol met allemaal mensen die geen werk in één keer hadden. Dus op korte termijn was het voor hun een ramp. En zij zegt, we hebben helemaal niet de luxe om verder vooruit te denken, want wij hebben gewoon honger anders.
Heel belangrijk punt. Ja, privilege in. Hoe ver kun je vooruitkijken? Er is op een gegeven moment een heel mooi artikel geschreven door de Correspondent over hoe arme mensen domme dingen doen. En dat komt eigenlijk doordat er weinig rek is, weinig bandbreedte om mee te kunnen gaan werken. En dit is iets. Dit vergt ook een verantwoordelijkheid voor degene die dat dan dus wel die bandbreedte hebben. En dat zie ik zelf ook heel erg met toekomstdenken. Het is een vak waarbij we in zekere zin ook een verantwoordelijkheid hebben om mensen niet. Don't let them go astray, zijn bekende futurist. Dus laat ze niet zomaar. Laat mensen als die toekomst wordt geopend, niet zomaar daarin wandelen. Help ze dan ook. En dat vind ik wel een hele mooie. Dat solidariteit daarin een hele belangrijke is. En juist inderdaad, niet iedereen hoeft op dit moment toekomst te denken. Maar het is wel heel belangrijk dat de mensen die op de posities zitten en die privileges hebben om dat wel te kunnen doen, dat ze dat dan doen voor anderen en niet voor zichzelf.
Veel stedenbouwkundigen en architectenbureaus zetten hun denk- en ontwerpkracht in voor grote opgaves. Dan schetsen ze verschillende scenario's, bijvoorbeeld als het gaat om de energietransitie. Zetten we het land vol met windmolens? Doen we dat met zonnepanelen? Of vinden we andere oplossingen? Vervolgens liggen die scenario's er, maar er wordt er geen enkele gekozen. En verdwijnen ze in de la. Want de regio's, gemeenten of provincies die erover hebben gevraagd, weten eigenlijk niet wat ze met dat grote vergezicht, hoe ze daar nou moeten komen en wat ze daarmee moeten. Wat gaat hier mis volgens jou?
Ja, dit is een heel interessant probleem wat vaak voorkomt. Omdat dat scenario dan is geschetst, maar eigenlijk alleen het eindpunt is benoemd. En wat natuurlijk interessant is bij de toekomst, is dat er een hele weg naartoe is waarvan je dus niet weet hoe die gaat lopen, maar waar je je wel strategisch op kunt voorbereiden. En wat er volgens mij misgaat, is dat we vergeten om ons te focussen op dat proces. En ook het diepe ongemak wat daarbij komt kijken. Want het punt is natuurlijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar visies van de overheid of van architectenbureaus, dat dat heel vaak ook een ideale toekomst is. Zo eentje waarin er echt heel fijn wordt geleefd, bijvoorbeeld. Het punt is alleen, om daar te komen moeten er moeilijke keuzes worden gemaakt. Ongemakkelijke keuzes. Er moeten misschien nieuwe coalities worden gesmeed, zoals ook Kees Jan benoemde in de Tilburgse binnenstad, waar misschien nog helemaal geen draagvlak voor is, of waar nog heel veel weerstand zit. En wat interessant is, is dat het makkelijk is om die punt op de horizon te formuleren, maar dat het heel moeilijk is om het proces daarnaartoe in te richten. En ik heb het vermoeden dat daar vaak het probleem zit in het verankeren van dat toekomstdenken in organisaties of voor anderen, ja.
Ja, precies. Dus ze zouden eigenlijk zo'n beeld niet moeten zien als dat moet het worden, maar een soort van middel om stappen te gaan zetten. En vervolgens moeten we dat ontwerpen, dat proces om daar te komen, en daarin ook dan te benoemen wat de moeilijkheden zijn en hoe je daarmee omgaat.
Precies. Dus het zou ook heel mooi zijn als zo'n ontwerpproces ook niet vanuit bijvoorbeeld alleen maar een architectenbureau wordt gemaakt of vanuit planners, maar ook bijvoorbeeld vanuit de andere, je zou kunnen zeggen stakeholders of andere betrokkenen, waardoor zo'n project eigenlijk direct al waarde krijgt. Want ik zie eigenlijk mijn vak ook heel erg als het opstarten van het goede gesprek. Het gesprek over wat doet er nou eigenlijk toe? En wat zijn nou de keuzes die we te maken hebben? Dus inderdaad, dat tussengebied is eigenlijk hetgeen waarvan ik hoop dat ook architecten en ontwerpers daar mee aan de slag zouden kunnen gaan. Want inderdaad, het ontwerpen daarvan zou een enorme meerwaarde zijn.
Ja, dus dan gaat het over het creëren van draagvlak en het inzichtelijk maken. Een soort van de motivatie om daar te gaan komen. Zodat mensen dat intrinsiek voelen.
Ja, ja, en dat is misschien nog wel belangrijker dan een eindpunt. Want dat intrinsiek voelen maakt dat mensen zich betrokken voelen en dat ze het idee hebben van hey, ik mag ook meedoen bijvoorbeeld. Dus als we het dan ook hebben over privilege, heel vaak wordt zo'n toekomstscenario ook weer door bepaalde betrokkenen gemaakt. Terwijl bijvoorbeeld de ondernemers of degene die inderdaad gewoon elke dag dat werk moeten doen, daar helemaal geen weet van hebben. Terwijl dat natuurlijk eigenlijk heel zonde is. Dus eigenlijk is het ook in die zin een heel mooie manier om samen verder te komen.
Ja, en dan wordt misschien ook een van die scenario's werkelijkheid. Nou ja, dankzij de coronacrisis worden we ons ineens erg bewust van namen opgaves. Zo werd de openbare ruimte in één keer veel intensiever gebruikt. Dan zijn we ons huis anders gaan ervaren. Omdat het ook dienst heeft als kantoor en school. En Kees-Jan pleit bijvoorbeeld voor het massaal vergroenen van stadcentra om de verblijfskwaliteit een boost te geven. Tegelijkertijd merkte ik ook dat die urgentie die we voelden tijdens de lockdown om bepaalde dingen anders te doen, een beetje weer is verdwenen in de zomer. En nu zijn er juist weer strengere maatregelen getroffen. En is het even afwachten hoe de besmettingscijfers zich ontwikkelen. Of we misschien weer in een intelligente lockdown terechtkomen. Het blijft een tijd nog onzeker totdat er een vaccin of een medicijn is ontwikkeld. En ik vraag me dus ergens af, en ik ben benieuwd naar jouw blik, van zodra we weer het normale leven kunnen oppakken, zijn dan alles wat we hebben geleerd of gevoeld vanuit deze crisis, is dat dan weer verdwenen? Of denk je dat wij als mensheid toch wel iets meenemen en dingen echt anders gaan doen?
Ja, dat is echt een hele mooie vraag. Ik hoop natuurlijk dat we dingen anders gaan doen. En ik vermoed dat het ergens in het midden zal liggen, een beetje in dat grijze gebied. Wat ik heel erg zie aan deze tijd is dat we vertragen. Dat we meer tijd hebben. Eisenhower maakte ooit een heel mooi onderscheid tussen urgente zaken en belangrijke zaken. En hij zei, urgente zaken zijn niet belangrijk en belangrijke zaken zijn niet urgent. En eigenlijk tot de coronatijd zag ik dat veel mensen vooral bezig waren met urgente zaken. Maar op het moment dat je hele agenda wordt leeggeveegd, alle telefoontjes en vergaderingen en et cetera op een heel andere manier worden ingevuld, ontstaat er opeens wel ruimte voor, hey, wat doet er toe? En alleen al het stellen van die vraag geeft zoveel lucht en zoveel nieuwe impulsen en zoveel nieuwe ideeën, dat je ook ziet dat kunstenaars daarmee meteen weer op een heel nieuwe manier kunnen gaan werken. Ook al hebben ze het nu, is het natuurlijk ook nu een zware tijd. Maar wat ik interessant vind aan corona is dat het dus wel iets in ons collectief heeft aangewakkerd wat gaat over die onderlaag, die onderstroom. En dat is natuurlijk ook heel erg waar mijn werk over gaat. Het gaat niet over ad hoc snel eventjes een nieuw flitsend idee bedenken. Het gaat erom dat we met elkaar besluiten, zullen we eens wat verder vooruit gaan kijken? En zullen we met elkaar afspreken dat we proberen onze eigen belangen in ieder geval minder leidend te maken en onze aannames daarin ook onder de loep te nemen en ook in de ogen te kijken. Als dat een opbrengst zou kunnen zijn uit deze crisis, ben ik al een heel tevreden mens. Tegelijkertijd ontstaat natuurlijk ook weer een heel nieuwe tijd waarin onzekerheid heel erg groot wordt. Dus ik voorzie ook wel, zoals Kees-Jan ook zegt, van er gaan wel grote opgaves komen waarvan we nu nog de impact niet kunnen voorzien. Dus ik hou ook mijn hart vast.
Ja, precies. Dus enerzijds hoop je dat langetermijndenken meer gewoon wordt. Dat we over ons eigen leven heen kunnen denken. Aan de andere kant hopen we dat die luxe er is. Want er komt nogal wat op ons af.
Ja.
Nou, dankjewel. Een supermooi inzicht om deze podcast mee af te sluiten. Door jouw ogen kijken heeft in ieder geval voor mij veel nieuwe inzicht opgeleverd. Ik hoop bij de luisteraars ook. En tot de volgende podcast.